En vanavond gaan wij eerst naar Openbaring hoofdstuk 11. Openbaring hoofdstuk 11. Waarin wij opnieuw verwezen worden naar de 70ste week van Daniël. Zodat het niet al te moeilijk mag zijn om ook deze profetie te synchroniseren. Gelijk te leggen, tijdrekenkundig gelijk te leggen met de profetieën die wij reeds besproken hebben. Daar staat: en mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk, duimstok, een meetstok, want een lint is het niet, hè. Een rietstok, een meetroede gelijk. En de engel stond op en zei: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. En meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En 42 maanden is 3,5 maal 12. Dat wil zeggen, 42 maanden is net zo goed 1260 dagen, dan wel tijd, dubbele tijd en een halve tijd, of gewoon 3,5 jaar. Waarbij voor de goede orde die jaren uit Daniël gerekend worden als jaren van 360 dagen. Dat is het oorspronkelijke ideale jaar. In de loop der tijd ligt dat een beetje anders, maar dat doet weinig te zaken. Er wordt gemeten met een rietstok, er staat bij een roede gelijk, want de roede is de norm. Ik weet niet of ik dat aan alle kinderen weg. De roede, u weet toch wat een roede. Het is de norm, het is de maat. De roede is die tak, die lood, die ent, die stam, waaruit en waardoor nieuw leven wordt voortgebracht. De enige echte norm die gehanteerd wordt, de hoogste norm die gehanteerd wordt, is die van nieuw leven, wedergeboorte. Als je dat nieuw leven hebt ontvangen, maak je deel uit van een nieuwe schepping. Word je zalig, ben je zalig, wat er bewezen mag. En als je dat niet hebt, dan niet. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. De norm is de roede. Dat komt meer in de Bijbel voor, hoor. Niet alleen maar hier. Het is alleen wat lastig om dat te moeten uitleggen op bladzijde 1186. En geen tijd meer te hebben, zal ik maar zeggen. We hebben nog 3 samenkomsten maar, hè. Ja. Het gaat om meten, en ik heb u al gezegd, meten heeft alles van doen met het eigendomsrecht. Tot onze dagen, tot in ieder geval in Nederland, meen ik te weten, of ze moeten het gisteren veranderd hebben, dat als het onroerend goed gebouwd is, dan wordt het daarna opgemeten om het te kunnen inschrijven in het kadaster. En dat moet weer vanwege het eigendomsrecht, nou ja, ook dat, wat belangrijker is in onze dagen natuurlijk, het moet vanwege de belasting, hè, want je moet er belasting over betalen natuurlijk, hè. Altijd. Ze moeten weten van wie het is en waar de grenzen van het perceel liggen enzovoort, wat erbij hoort en wat niet. En in elke akte waarbij onroerend goed verkocht wordt, staat erbij hoeveel aren, hoeveel centiaren of hoeveel vierkante kilometer het maar is, hè. Dan werken ze nog met aren en centiaren. Komt alleen nog voor in het kadaster, denk ik, en in kruiswoordpuzzels. Maar vooruit. Het wordt gemeten. Wat wordt er gemeten? Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. De tempel en alles wat erbij hoort. De volgende vraag is: en waar is de tempel een beeld van? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn, hè? Is een beeld van de gemeente. In ieder geval, dat is niet het eind van het verhaal, maar dat is wat het is, hè? De tempel. En degene die daarin aanbidden en het altaar slaat op het priesterlijke volk, het volk van de priesters, dat daarin de Heer dient bij het altaar. En dat hebben we al een keer eerder besproken. En dan staat er en laat het voorhof uit. Ik struikel er altijd over, want ik dacht dat het de voorhof was. Maar wie ben ik? De hof. De voorhof. Waarom dat nou ineens het voorhof is, heeft nog niemand mij geopenbaard. Dus misschien komt dat nog in het hieramaals. Weet ik niet. Laat de voorhof, u weet toch wat de voorhof was? De hof, het voorplein, om zo te zeggen, om de tempel heen. En in principe voor de tempel. Waar was een voorhof der heidenen, een voorhof der vrouwen, een voorhof der joden en zoiets. En u weet nog dat Paulus er moeite mee kreeg, want hij werd ervan beschuldigd dat hij een heiden had meegenomen in de voorhof der joden enzovoort. Buiten de tempel, maar het maakt deel uit van het tempelcomplex toch. Maar die voorhof die zou niet moeten gemeten worden, want het is de heidenen gegeven. Het voorhof is de heidenen gegeven en zij zullen, of namelijk, uiteraard, zij zullen, je verwacht toch een verklaring, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Waar is het voorhof een beeld van? Staat erbij. Van de heidenen. Die de heilige stad vertreden. Het is de heilige stad natuurlijk. Maar zelfs dan nog, waar is de heilige stad een beeld van? U begrijpt toch dat we het hier hebben over Israël in het algemeen en in ieder geval in het bijzonder het Joodse volk. Het is trouwens niet nieuw, want u zou ernaast moeten leggen Lucas 21, kunnen we dat nog doen? We hebben nog drie samenkomsten, het moet nog kunnen. Lucas 21, dat is een gelijksoortige redenvoering als die in Matthäus 24. Dat wil zeggen min of meer dezelfde, of een uittreksel, een samenvatting van dezelfde redenvoeringen, als u wilt. Toch lopen ze niet gelijk, Matthäus 24 en Lucas 21. Dat is misschien aardig om dat dan meteen even te laten zien. Dat is vanaf vers 20. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Als je die hoofdstukken naast elkaar legt, zult u zien dat dit vers ligt naast. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Maar dat staat hier niet. Er staat wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. En voordat je dan denkt dat ter gelegenheid van de oprichting van de gruwel der verwoesting in de heilige plaats Jeruzalem van de Heerlegers omsingeld wordt, moet je toch eerst maar even doorlezen. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem van Heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. En let op dat er niet staat, als dan zal grote verdrukking wezen. Hoedanig het niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Hier vind je geen verwijzingen naar Daniël. Als dan die in Judea zijn, en dat is wel hetzelfde. Niet als Daniël, maar Matthäus 24. Als dan die in Judea zijn, dat ze vliegen naar de bergen die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken en die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraak. Niet de grote verdrukking, maar wel dagen der wraak. Opdat alles vervuld worden dat geschreven is, doch wee de bevruchten en de zogenden in die dagen. Want er zal een grote nood zijn in het land en toorn over dit volk, maar het heet niet de grote verdrukking uit Daniël 12. En van enige afgoderij, via een gruwel, dan wel afval, of wat de woorden maar waren die we zijn tegengekomen, daarvan is hier geen sprake. Het gaat ook niet over dezelfde dingen, het gaat over gelijksoortige dingen. Want hier in deze verse wordt gesproken over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Toen kwamen inderdaad de legers Romeinse legers rondom Jeruzalem. En dan staat er, zo weet dat haar verwoesting nabijgekomen is. Dat klopt precies, dat is historie inmiddels. Zodat je ziet dat je zonder geschiedenisboek toch je Bijbel niet kunt verklaren. Maar goed. En dan staat er dat zij daaruit moeten trekken, uit Jeruzalem en heel Judea. U vraagt zich af hoe dat nou kan, als Jeruzalem door legers omsingeld wordt, hoe je er dan uitkomt. Nou, dat is aardig. Er gebeurde wat in de tijd in de dagen van Nebukadnezar en de Babylonische legers ook gebeurde. De Romeinen trokken zich terug. Die hadden even ergens anders wat te doen. Net als de Babyloniërs in de tijd. Die werden afgeleid door Egypte enzovoort. Ze moesten even ergens anders wezen. Dus ze verlieten de omsingeling van de stad. Dat was de gelegenheid om de stad te verlaten. En ik heb u al gezegd, in de dagen van Nebukadnezar vluchtte men ook naar Edom. De Bijbel maakt daar nog indirect melding van, maar het staat erin. En van deze gelegenheid maakt Josephus Flavius de melding van. Hè? Dat wil zeggen, men kon inderdaad vluchten. Behalve waren natuurlijk ook lui die dezelfde profetie hanteren als wij in onze dagen. En op de verkeerde wijze. En die zeiden, nee, maar de Heer zal Jeruzalem nog stellen tot een lastige steen der volkeren die de heidenen niet kunnen tillen. En de Heer zal Jeruzalem beschermen en de Heer zal een muur zijn om Jeruzalem. Want dat staat allemaal in het Oude Testament. De Heer zal Jeruzalem wel verlossen, maar het is niet gebeurd. Want ze past in profetieën die pas vervuld worden na de 70ste week van, na, ruim na de 70ste week van Daniel, pasten ze toe op hun dagen. En dat gebeurt in onze tijd natuurlijk net zo. Want onze tijd loopt net zo goed uit op verwoesting van Jeruzalem. Dat is Matteüs 24. En het liep uit op verwoesting van Jeruzalem in het verleden. En dat is dit gedeelte uit Lucas 21. En daarna staat er over, zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, vers 24, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En die zijn nog niet vervuld, en dus wordt Jeruzalem tot vandaag door heidenen vertreden. En dat zijn niet alleen de toeristen. Het is ook niet geëindigd in 1948. Of in 1967. En wanneer was die andere oorlog? 1973, wanneer het maar was. Jeruzalem wordt nog steeds door heidenen vertreden. En dat gebeurt totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De verwijzing is overigens naar Ezechiël 30 vers 3. Waarbij tijden der heidenen eigenlijk betekent de termijn der heidenen, de tijd die hun gegeven is. En het is een term die in zijn inhoud ontleend is aan wat wij in de profetieën van Daniel gelezen hebben, althans voor een deel. De tijden der heidenen zijn de tijden, de termijn om zo te zeggen totaal, waarin de heidenen regeren in en over Jeruzalem. Hebben u dat nog? Het zijn dus de tijden van al die wereldrijken. Beginnen in de dagen van Daniel en dus ook in de dagen van Ezechiël, want zij waren tijdgenoten. En moeilijker is dat niet. Er staat een tijd voor waarin de troon van David in Jeruzalem vakant zou zijn, of er überhaupt niet zou zijn, net wat u wil. En er komt een tijd dat die troon daar weer terugkomt, na 70 weken. En als de 70 weken om zijn, zijn de tijden der heidenen vervuld dus. En dat is het dan. En meer hoef ik er niet bij te zeggen. Of ik zou erbij moeten zeggen dat tijden der heidenen absoluut niet hetzelfde is als volheid der heidenen uit Romeinen 11. Op grond van de betekenis van de termen al niet. En zeker niet op grond van de inhoud van het schriftgedeelte daar. Maar daar ga ik niet naartoe, want het maakt het maar nodeloos gecompliceerd. Wat hier staat is niet zo moeilijk. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Tot wanneer? Totdat die heidenen eruit verjaagd zijn en de troon van David daar weer gesteld zal worden. De uitdrukking stamt uit de dagen van Daniel, Ezechiël en Jeremia, uiteraard. En hier in Openbaring 11 lezen wij dezelfde uitdrukking, min of meer. Hè? Het is de heidenen gegeven, het voorhof. Zij zullen de heilige stad vertreden. Ja, dat doen ze heel lang. En niet maar 42 maanden. Maar ze doen het ook in bepaalde 42 maanden. 42 maanden waarop deze profetie uit Openbaring 11 namelijk van toepassing is. Je moet niet zeggen, de heidenen zullen Jeruzalem niet langer dan 42 maanden vertreden, want er staat in Openbaring 11. Dat is niet zo. De heidenen zullen Jeruzalem vertreden tot aan de komst van de Messias. Dat wil zeggen, tot aan het einde van de 70ste week. En vele heidenen zullen bij diezelfde gelegenheid dus inderdaad omkomen. Bij de verwoesting van Jeruzalem. En niet alleen maar toeristen. Goed. Maar het gaat hier dus over een periode van 42 maanden waarin dat gebeurt. Maar bovendien een periode waarin dus die voorhof nog niet gemeten wordt. Waarin die voorhof dus nog niet het eigendom des Heren is. En de voorhof is op zijn minst een beeld van de heilige stad die door de heidenen vertreden wordt. En het is een situatie waarin de tempel al wel gemeten is. Die heb je toch, hè? En als de voorhof een beeld is van de heilige stad en daarmee ook waarschijnlijk van uw volk, het Joodse volk en uw heilige stad. U moet me wel merken dat ook de term heilige stad ontleend is aan Daniel 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Alleen terwijl uw volk in de heilige stad woont, wordt diezelfde stad door de heidenen vertreden. Dat is tot vandaag het probleem. En de vraag is hoe dat probleem kan worden opgelost. En we zijn weer terug bij het vredesproces waar we het ook reeds over gehad hebben. En waar Daniel het dus ook over had in Daniel 9. Kortom, we hebben hier een periode van 42 maanden. Na de opname van de gemeente. En voor het einde van de 70ste week van Daniel in elk geval. Over de opname van de gemeente hebben we het nog, ja, dat beloof ik u. Daar hebben we ook nog wat hoofdstukken over. Maar het opmeten van de tempel beeldt uit de opname van de gemeente. De Heer die het eigendomsrecht doet gelden op de gehele gemeente als tempel die in onze dagen gebouwd wordt. En naar klassiek gebruik, merkt u nu, wordt die tempel gemeten. Voor mij wordt geteld gemeten als die compleet is. En daarmee wordt het eigendomsrecht daarvan definitief bepaald. Zeker bij het ingaan in het koninkrijk. Weet u nog toen, ach, dat ga ik toch weer vertellen. Toen William, de Conqueror, in 1066 het kanaal overstak van Frankrijk naar Engeland. Dat is zo heten die landen niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo staat het nu op de kaart. Toen hij Bretagne veroverde en daar zijn troon vestigde, was het eerste wat hij deed het land opmeten. En inventariseren. Die inventarisatie hebben wij nog. Zodat wij alsnog heel wat weten over de situatie van de 12 heights of land in Glastonbury. Dat staat keurig in de inventarisatie, in de Doomsday Book heet dat, van William the Conqueror. Ja, nee, ik heb een exemplaar thuis, je kan het zo in de winkel kopen, het wordt herdrukt. Dat is interessant. Niet als leesboek, maar als je wat wil nakijken, hoe was het met die en die plek, dan kun je dat precies zien. Van wie het was, hoeveel grond het was en hoeveel belasting ze moesten betalen, uiteraard. En de 12 Hearts of Glastonbury hadden nooit belasting betaald en gingen ook geen belasting betalen. Want ze waren feitelijk eigendom van de kroon en werden beschikbaar gesteld aan de kerk dan wel het christendom. En zo was het altijd geweest, staat er in het boek. Leuk, hè? Het boek is al 1000 jaar oud, zowat. Geweldig. Maar het gaat wel om het beginsel. Hij vestigde zijn troon daar. Die lui zijn er ook nooit meer weggegaan, hè, die Normandiërs. Om voor de hand liggende redenen, maar die zal ik u van de week niet uitleggen. Maar het eerste was inventarisatie, totale opmeten van het hele land enzovoort. Geweldig. Nou, zo gaat dat. En hier wordt ook gemeten, de tempel als beeld van de gemeente. De voorhof niet, want na de tempel op het hoogste niveau krijg je op een iets lager niveau in de hiërarchie de voorhof eromheen. En dat is een beeld van Israël. En vanuit de tempel en de voorhof wordt het woord Gods gepredikt, betracht, gehandhaafd naar de heidenen toe enzovoort. Dat is het verhaal, hè? Je moet er iets van begrijpen. Maar het meten van de tempel is een uitbeelding van de opname van de gemeente, zoals de voorhof die niet gemeten wordt uitdrukt, dat Israël, dan wel het Joodse volk, wat u maar wil, en in ieder geval Jeruzalem, nog niet tot geloof, tot bekering is gekomen. Vermoedelijk is dat niet. En voor degene die dachten dat ze hier een tekst hadden waaruit valt aan te tonen dat er in de dagen van de wederkomst van Christus een tempel staat in Jeruzalem, want anders kan die toch niet gemeten worden. Ja, jammer dan. Ik geloof daar niet in. Nou, heb ik ook nooit in geloofd, ook trouwens. Het is geen Bijbels argument voor de gedachte dat er in de dagen van de wederkomst van Christus een Joodse tempel zou staan. Nou, in plaats van aanbidding van de antichrist, die zal er zijn. Maar een Joodse tempel heb ik nooit in de Bijbel gelezen. En als dit een vers is, dan moet ik u zeggen, nee, dit is een visioen met een overdrachtelijke betekenis. Het gaat over de opname van de gemeente. En daarna is er sprake van in ieder geval een periode van 42 maanden waarin de heilige stad vertreden zal worden. En normaal gesproken, die 42 maanden zijn de 3,5 jaar, zou toch gelijk moeten vallen met één van de beide helften. Ik doe het langzaam toch, hè. Met één van de beide helften van de 70ste week van Daniël. Nee, dat hoeft niet. Het kunnen ook absoluut 3,5 andere jaren zijn, eventueel. Maar het lijkt me toch dat dat niet voor de hand ligt. Voor de hand liggend is of de eerste helft van de 70ste week van Daniël of de tweede helft van de 70ste week van Daniël die hier genoemd wordt. Nou, daarna wordt het makkelijk, want dit moet even snel. Het gaat me niet om de details, het gaat me om de hoofdpunten, hè? Synchronisatiepunten, herkenbare punten, de milestones heet dat. Daar staat Jeruzalem, of de heilige stad zal vertreden worden door de heidenen, nog steeds. Dan is het dus voor het einde van de 70ste week in elk geval. En ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profeteren, zodat getuigen profeten zijn en de profeten zijn getuigen. Ze zijn beide. En dat is merkwaardig. Getuigen zijn in de Bijbel en op dit niveau getuigen van de opstanding van Christus. Ze worden geacht dat gezien te hebben. Hebben jullie dat? Want anders kan je er niet van getuigen. Kan je het wel prediken, maar getuigen is altijd getuigen van wat je gezien hebt. Dat is de betekenis van de term. Dat kunt u aan de rechter navragen. Ze zijn getuigen, maar ook profeten. Ik zal mijn twee getuigen geven, ze zullen profeteren 1260 dagen, dan is er geen een weg, want dat is net zo lang als 42 maanden, want 42 maal 30 is 1260. Nee, weet ik uit het hoofd, je moet gewoon de tafels van 42, nou goed, laat maar zitten. Ja. Met zakken bekleed, als uitbeelding van rouw en vormeloosheid. Waarom ook niet? Degenen die uit Israël, uit Juda in elk geval, degenen die tot geloof zouden komen, zouden vervolgens, hebben wij gelezen in Zacharië 12, rouw bedrijven. En deze twee getuigen doen dat dus demonstratief. In zakken bekleed. Zakken staat voor vormloosheid eigenlijk, en daarom is het een uitbeelding van de dood. Net als as op het hoofd enzovoort. is precies hetzelfde. De vorm is verdwenen, de dood is ingetreden. Maar goed, zakken bekleed. Dat is echt waar, vandaar dat men begraven wordt in het Jodendom nog steeds in zakken. Dat heeft ook een typologische betekenis, ongeacht of ze dat mogen weten of niet. Hè? Deze zijn de twee olijfbomen, zowel als de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dus een uitspraak ontleend aan Zacharia 4. En daarmee wordt de profetie van Zacharia 4 althans gedeeltelijk verklaard. Want daar is sprake van twee olijftakken, dan wel twee olijfbomen en over kandelaren. Maar ik gun me nu niet de tijd om daarop in te gaan. Vind ik niet zo nodig. Dus ik ga meteen verder. Zo iemand die twee getuigen, profeten, wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo, en die moet dus daarom op die grond gedood worden en op deze wijze. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. Dat wil zeggen, ze hebben macht om de hemel te sluiten gedurende een periode van 3,5 jaar. Zou u bekend moeten voorkomen. Want hoewel het er in het Oude Testament niet bij staat, wordt in het Nieuwe Testament twee keer gezegd dat in de dagen van Elia het niet regende 3,5 jaar lang. Eén keer zei de Heer Jezus dat en de andere keer was het zijn broer. Jacobus. Brief van Jacobus. Ja. Dus het was in de familie bekend, laat ik het zo zeggen dan. 3,5 jaar. En er staat er natuurlijk niet voor niks bij, want een en ander verwijst uit de dagen van Elia al door naar de 70ste week van Daniel, kennelijk. Dat begrijpt u dan toch? Zodat als je praat over de wederkomst van Christus, kun je altijd nog, ook nog de geschiedenis van Elia bestuderen. En ik ben vrij zeker dat u daar nog nooit opgekomen bent. En toch de Bijbel verwijst ernaar. Ja, nou goed. Waarmee maar gezegd is dat een van die twee getuigen dus kennelijk Elia is. Waarom ook niet? Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Vroeg men aan de Heer Jezus. En tot vandaag viert men, ik meen zederavond, de paasmaaltijd toch, en zet men een stoel neer in het Jodendom, een lege stoel, zet men neer voor het geval dat Elia vandaag zou komen. Een stoel voor Elia, zeker, zeker wel. En als je dan toch in Johannes 1 bent, daar wordt gesuggereerd dat ook Mozes eerst zal komen, want volgens bepaalde Joodse opvattingen, die niet zo heel populair meer zijn in het Jodendom overigens, verwacht men dat ook Mozes eerst zal komen. Op grond van wat de Samaritaanse vrouw ook geloofde, er moet eerst komen een profeet als Mozes. En dus vroeg men aan Johannes de Doper, bent u die profeet? En hij zei, nee, ik ben het niet. Maar er zou een profeet komen als Mozes en noemen ze een profeet als Mozes. Mozes. Hij lijkt het meest op zichzelf. En daarmee zijn we in de volgende zin. Want het is niet moeilijk. Daarmee zijn we in de volgende zin. Ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. Of zij het ook doen, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat deze zin in de eerste plaats voor ons althans functioneren als profielschets. Als identificatie. Je hoeft het niet te weten. Als je niet weten wil wie het zijn, oké, dan weet je het niet. Als je nog moet promoveren, dan verzin je de Henoch dus. Hè. Maar dat is al achterhaald natuurlijk. Henoch is al zo vaak genoemd. Dan kan het ook nog Henoch zijn. Waarom? Omdat Mozes op echt geheimzinnige wijze van de aarde verdween. Want hij was wel begraven, maar ze hebben zijn graf niet kunnen vinden. Domweg omdat het graf leeg was. Nou, en dat weten we ook zeker, omdat in het laatste briefje voor Openbaring nog net even verteld wordt dat Michael, de aartsengel, inderdaad vocht met de duivel om het lichaam van Mozes. De enige conclusie kan maar zijn dat Mozes' lichaam dus geruimd is geworden. En waar kan hij anders gebleven zijn dan in de hemel? Want als hij in het dodenrijk gebleven is, had zijn graf daar ook kunnen zijn, zijn lichaam daar ook. Dus hij is verdwenen naar de hemel. Van Elia geldt hetzelfde. Met de vurige paard en wagen, dat is nog eens wat. Hè? Naar de hemel gevaren, je weet niet waarom dan, maar zo is dat nou eenmaal. Dan heb je ook Mozes en Elia, en dan roept er altijd iemand, maar heen nog verdwenen ook. Dus misschien kan die het ook nog zijn, maar dan ben je de draad kwijt. Als je daarmee komt, ben je de draad kwijt. Want Henoch wordt hier niet beschreven. En er staat ook niet, er komen twee getuigen die op een of andere wijze in oud-testamentische tijd naar de hemel verdwenen zijn. Dat staat er toch niet? Er staan maar twee dingen. Namelijk, macht om de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Dat is één. Je herkent Elia. En vervolgens, ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaals ze zullen willen. En je herkent Mozes. Meer is het niet. En nou begrijp je waarom die lui verdwenen zijn van de aarde, niet naar het dodenrijk verdwenen zijn. Hun taak op aarde was nog niet afgelopen. Want na een onderbreking, een wat langer als u mij vraagt, zullen zij hun bediening op aarde voortzetten. Ik vind het een geweldige bemoediging op zich, vooral omdat ik nogal meegeleefd heb met Mozes en zijn bediening. Die arme man die zo'n groot, eigenlijk 120 jaar lang, van doen had met dat volk Israël, dat hij moest leiden, dat hij zou moeten leiden 40 jaar. Dat was zijn voorbereidingstijd. Die bovendien door toedoen van datzelfde volk dan ook nog moest vluchten, hoewel hij meende dat zij in hem de beloofde verlossen zouden herkennen. Want er staat in Handelingen 7, toen moest hij er vandoor en dat kostte hem weer 40 jaar. Achter de kudde van Jethro. Toch? En toen was de man 80. En toen moest hij alsnog. En toen zei de Heer, kan u voor mij niet een ander sturen? Ja. Maar de Heer zei, nee. Dat gewoon door en toen moest Mozes alsnog, dat kostte hem nog 140 jaar. Toen had hij nog een veel lastiger kudde om door de woestijn te reizen. Hè? Want schapen zeggen niet veel meer dan bè. En daar kun je mee leven, maar wat die Israëlieten allemaal zeiden, die dagen, dat wil je niet weten. Hè? Inderdaad, daarom trok hij met hem door de woestijn. Die ken je toch, hè? Je komt toch moeilijk met een stelletje over straat. Precies. Hele oude, het zal wel een Joodse zijn, als ik het zo inschat. Maar vooruit. En toen mocht hij uiteindelijk niet eens het beloofde land binnen. Maar ik denk dat hij bestemd was toen al, nou, dat weet ik zeker gewoon, hè, voor een beter vaderland. Hebreeën 11, laatste vers. Een beter vaderland, namelijk het hemelse. En hetzelfde geldt voor Elia ook. De twee hebben trouwens nog veel meer gemeen. Want niet alleen zijn ze alle twee naar de hemel verdwenen, maar bovendien hebben ze allebei een ontmoeting met de Heer gehad op de berg Sinai. In verband met 40 dagen. En zonder eten en drinken en wat het maar was, dat weet u toch? Zelfde geschiedenis. Ja. Zeker. Ze hebben daar onuitsprekelijke dingen gezien die het de mens niet gegeven is om uit te spreken, vooral niet bij de Corinthiërs. Wat hebben ze gezien? Gemeentelijke waarheid. Op voorhand. Dat kon niet anders, want anders hadden ze die gemeentelijke waarheid ook niet kunnen uitbeelden. In ieder geval Mozes niet, in de vorming van de tabernakel en dus de tabernakeldienst en de tempeldienst. Want hij moest het alles maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Hij kreeg er wel personeel voor, maar hij was verantwoordelijk. Wat in de toekomst gekeken, nieuwtestamentische waarheid gezien. En dat moet Elia ook gezien hebben op diezelfde berg. En daarna trouwens de apostel Paulus ook, die ons op de drempel nog even meedeelt waar die berg ligt. Bersini, in Arabië. Maar nou ben je inmiddels in Galaten hoofdstuk 4. Een schriftgedeelte die toch ook in elkaar schuiven, om zo te zeggen. Nou, veel meer kan ik er niet over zeggen, behalve dan dat bij gelegenheid de Heer in verheerlijkte gedaante gezien werd op de berg der verheerlijking. En hij werd daar gezien samen met twee mannen in witte klederen. Samen met Mozes en Elia. Precies. En waarover spraken zij? Over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Staat erbij. En inderdaad, ik ga het weer zeggen toch. Als ik twee mannen tegenkom in witte klederen bij het graf, dan roep ik niet meteen zijn engelen, dan denk ik dat zijn Mozes en Elia, maar het staat er niet, nee. En als ik op de Olijfberg ben en de Heer vaart in de hemel en er staan twee mannen in witte klederen, dan denk ik dat zijn Mozes en Elia. Je moet onderweg toch wat leren. Want Mozes en Elia zijn degene die ons in ieder geval in beelden heel veel leren over gemeentelijke waarheid in oud-testamentische tijd nog. Als het ergens verborgen is, is het zeker ook daar. En later komen die twee ergens in de 70ste week van Daniël. In de eerste, dan wel in de tweede helft van de 70ste week. Ja, het is de eerste. Maar sommigen hebben aan deze verse niet genoeg om die conclusie te trekken. Met alle respect. Dus vandaar dat ik het nog even zo zei. Maar ze komen het evangelie prediken in Jeruzalem aan de Joden daar dus. En daarna weet ik niet hoe ik dat nou snel zeggen moet. Je kan het wel snel zeggen. Je kunt je namelijk afvragen, wat moeten die twee daar? Waar is Israël in de Bijbel gebleven? Waar zijn al die jodenzendingen gebleven die toch het evangelie prediken in Jeruzalem? Waarom moeten nou twee van die oud-testamentische gelovigen uit hun slaap gehaald worden? Nou, een van de twee dan. Uit zijn graf gehaald worden zelfs. Om in de toekomst alsnog zo'n functie. Waar heb dat nou helemaal voor nodig? Nee, het vrome antwoord is, dat maken wij niet uit of het nodig is. Als het in de Bijbel staat, gebeurt het. Oké. Okay. Dan stellen we geen vragen meer. Maar je vraagt dat je toch, ik tenminste wel. Hoezo? En waarom die twee? Nou, waarom die twee heb ik gezegd, maar waarom moet het überhaupt? Dat is toch niet zo moeilijk? Van de andere kant dan, wie zou aan Israël het evangelie prediken? Romeinen 11. Romeinen 10. Wie zou aan Israël het evangelie prediken? Wij, de gemeente. En zij zullen tot bekering komen, staat er, door de bediening van de gemeente nota bene. Waarom moeten die twee het dan doen? Die is makkelijk omdat de gemeente is opgenomen. De gemeente is weg, de gemeente zou worden opgenomen, daar heb ik het nog over hoor. De gemeente zou worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd met de Heer wezen. Alle gelovigen, ja alle gelovigen, de gemeente is alle gelovigen. Ook degenen die niet oppasten, die niet hun tiende gaven, die niet in tongen spraken, die niet lid waren van onze eigen kerkgenootschap, van het houtje. Die niet van het houtje waren. Ja, alle gelovigen, alle wedergeboren mensen, allen die onder de roede doorgegaan zijn. Term leen ik even van Ezechiël 20. Allen die opgemeten zijn, zal ik maar zeggen. Ja, ze allemaal weg. Maar dan zit je met Elia en de dagen van Elia, Romeinen 11. Riep ik net ook al, hè? Als je het nazoekt, dan zul je zien hoezeer dat samenhangt. Hè? Ook Romeinen 11, waar staat, ook Elia dacht dat hij alleen overgebleven was, maar er waren nog 7000 die in knieën voor Baal niet gebogen hadden. Zo is er dan ook nu een gelovig overblijfsel geworden na de verkiezing van Gods genade. Met andere woorden, er is altijd, dat is de klassieke orthodoxe conclusie uit het schriftgedeelte, er is altijd een gelovig overblijfsel op aarde. Daar zorgt de Heer voor. Maar als je heel de gemeente opneemt, dan heeft hij een probleem. En dat lost hij als volgt op. Hij stuurt twee anderen om het werk van de gemeente als zodanig en in essentie te continueren. Met minder dan twee kan je niet doen. Want een gelovig overblijfsel en bovendien getuigen, dat is minstens twee, dat is twee of drie, hè? Minstens twee getuigen of twee of drie getuigen, dus je moet er twee of drie hebben. Nou, hier heb je er twee en daarna kun je rustig zeggen, God zelf medegetuigende door velerlei wonderen en tekenen, menigerlei krachten naar zijn wil. Met dank aan Hebreeën 2 voor die uitdrukking ontleend aan het verleden. Dus hier heb je twee getuigen die het werk van de gemeente voortzetten. Na de opname van de gemeente en tenzij anders vermeld, dus gewoon in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, in de dagen van vrede en geen gevaar. Maar het wordt niet anders vermeld, het staat er ook. Het staat er echt. Want er staat, vers 7, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, nou hoeveel tijd? Na 42 maanden, dan wel na 1260 dagen. Na 3,5 jaar. Zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen. Het zal hen doden. Dan worden Mozes en Elia gedood, alsnog. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is, maar het is Jeruzalem, uiteraard. Hè? Dat weet u, hè? De heilige stad uit vers 2, kan niet missen. Maar de naam Jeruzalem, Stichting van Vrede, wordt hier ontweken. De stad wordt anders benoemd. De heilige stad, onder verwijzing naar Daniel 9, vers 24 dus. En Sodom en Egypte, omdat die model staan voor het oordeel dat van Gods wegen over Jeruzalem gebracht zal worden. Want God heeft in het verleden Sodom niet gespaard. En God heeft in het verleden ook Egypte niet gespaard, weet u nog, bij de uittocht uit Egypte. Want toen ging het hele Egyptische Rijk ten onder. Precies. En inderdaad, daar is onze Heer gekruist. Was, in ieder geval buiten de poort, maar het was Jeruzalem. Kan niet missen. Maar u begrijpt toch dat deze gebeurtenis, het doden van deze twee getuigen, de opkomst van het beest uit de afgrond, dan wel het liggen van deze lichamen op de straten van Jeruzalem, dat toch moeilijk te rijmen valt met het einde van de 70ste week. Het is of niet te plaatsen, of het is gewoon de eerste of tweede helft van de 70ste week. De 3,5 jaar. Of eerste helft van de 70ste week, of tweede helft van de 70ste week. Maar de tweede helft van de 70ste week eindigt met het aanroepen van de naam des Heren in Jeruzalem, de verwoesting van de stad, de komst van de Heer op de Olijfberg, de vlucht van een gelovig overlijfsel uit de stad naar Azal, de gereserveerde plaats in de woestijn, enzovoort. Maar daarvan vind je hier geen spoor. Je vindt wel een spoor van de gruwel der verwoesting. De afgoderij, het beest namelijk dat uit de afgrond opkomt. En bovendien vind je in vers 9 de blijdschap van allen die daar in de wijde omgeving zelfs aanwezig zijn om de dood van deze twee getuigen. Want ze lopen de ontwikkelingen in de weg. De ontwikkeling bestaat daaruit dat de hele mensheid, in die omgeving in elk geval en voorlopig, wordt overgegeven in de afval. En geacht wordt te knielen voor het beeld van het beest, de gruwel der verwoesting en al dat soort dingen meer. En dat vind je hier dus wel terug, hè? Want de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. Overeenkomend met die 3,5 jaar. Dan krijgen ze nu nog een getuigenis, maar van 3,5 dag maar. Zullen hun dode lichamen zien, liggen op de straat van de stad. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde, of die in het land mag ook, wat mij betreft, dat weet ik niet, die zullen verblijd zijn over hen en ze zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden. Want als het feest is, dan geef je elkaar cadeautjes. Dat komt in heel de Bijbel voor. Hè? Zij zonden elkander delen, staat er dan. Hè? Ja. Dat staat hier dus ook. Omdat deze twee profeten, die degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Want ja, ieder die tegen hen optrad, wordt gepijnigd of gedood of wat het maar was, toch? Misschien ook niet, misschien was het alleen de dreiging, maar dan ben je toch blij dat de dreiging voorbij is. Maar het zal best gebeurd zijn. Dat wil zeggen, het zal best gebeuren in de toekomst. Maar dit is niet het einde van de 70ste week. Nou, en dan roep ik weer, I rest my case. Dan is het dus inderdaad de eerste helft van de 70ste week, de tijden van vrede en geen gevaar. Waarna het herstig haastig verderven zou overkomen, maar die lees ik nog straks, maar vandaag niet, uit 1 Thessalonicenzen 5. Dus vooruit maar weer, maar het is de tijd van de ruiter met dat witte paard, er is vrede. En terwijl het vrede is, wordt het evangelie gepredikt. Op gelijke wijze, die heb ik al wel genoemd, als dat na de 70ste week van Daniël nog niet die verdrukking meteen komt of verwoesting komt over de volkeren, beschadigt ze nog niet, want eerst moeten die 144.000 verzegeld worden, verzameld worden en aangesteld worden om het evangelie te prediken. En hier vind je zoiets ook. 3,5 jaar van vrede en in die tijd treden deze twee getuigen op. Weliswaar met veel tegenstand, maar ze doen het. En als hun tijd erop zit, 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden. Kortom, als de eerste helft van de 70ste week erop zit, dan wordt officieel in ieder geval de Joodse religie verboden. En daarmee heel de Bijbelse overigens. En wordt men verplicht om te knielen, om zo te zeggen, met dank aan Daniël 2 of Daniël 3, of Openbaring 13, om te knielen voor dat beeld, die gruwel die daar wordt opgericht staande in de heilige plaats. En terwijl die gruwel wordt opgericht in de heilige plaats, worden de twee getuigen gedood in de heilige plaats. Hebben jullie dat nog? Valt logischerwijze samen, daar valt niks op aan te merken. Niet bijbels, niet in dit schriftgedeelte als zodanig. En ook niet logischerwijze. Het gaat als vanzelf in elkaar. Daarna lezen wij verder. En na 3 dagen en een halve, vers 11. Dat zijn dus kennelijk letterlijk 3,5 dagen. Hè? Na 3 dagen en een half is de geest des levens uit God in hem gegaan. En zij stonden op hun voeten, zij stonden dus op. Ze werden wederleverd na 3,5 dag. Ja, waarom ook niet? Bij Lazarus was het na 4 dagen. Hè? Toen maar. Na 3,5 dag staan ze op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Logischerwijze. En dit is dus niet 3,5 dag na het eind van de 70ste week. Dat kan helemaal niet. Dus is het 3,5 dag na het midden van de 70ste week. He? Dat is toch niet moeilijk? En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: kom herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En de beschrijving daarvan is dezelfde als de beschrijving van de opname van de gemeente. Wij worden opgenomen, de Heere tegemoet, in de wolken en in de lucht enzovoorts. Ik ben dan ook van mening dat deze twee, Mozes en Elia, hoewel zij oudtestamentische gelovigen waren, niettemin zijn of worden toegevoegd aan de gemeente, daar zij als nieuwtestamentische gelovigen op aarde een bediening hebben en het evangelie prediken nog aan een onbekeerd Israël. Dat is de taak van de gemeente. En ik denk dus dat deze twee aan de gemeente worden toegevoegd. Al moet ik misschien zeggen dat ze juist zouden beschouwd moeten worden als eerstelingen van de gemeente. Maar ik bedoel, ze horen alsnog waarschijnlijk, maar ze horen bij de gemeente. hangt samen met dat ze gemeentelijke waarheid gezien hebben in oud-testamentische tijd. Zou hij meteen bedorven hebben voor die aardse verwachting. Ze kenden een beter vader, want betere dingen enzovoort. En de Heer geeft hen daar dus ook deel aan. Onder de conditie dat ze inderdaad deze nieuwtestamentische functie alsnog vervullen. Hebben jullie dat nog? Nou, moeilijker mag het niet zijn. En daarna krijgt u van mij nog een losse zin. Denk niet dat ik probeer iets te bewijzen nu. Ik deel u alleen iets mee. In een paar losse zinnen. Als je Zacharië 4 leest over die olijfbomen, takken en kandelaar en olie en wat het maar was. Als je die profetie leest, ik kan hem niet uitleggen nu. Maar als je die profetie leest, kom je, denk ik, nou dat weet ik zeker, kom je niet op de gedachte dat het een profetie is over twee getuigen die ooit in de toekomst het evangelie zullen prediken in Jeruzalem. En toch staat er, deze zijn de twee olijfbomen, de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing naar Zacharia 4 vers 3 en 14 afgedrukt. Ligt er dik bovenop, dat is waar het over gaat. Maar kom je uit Zacharia 4, dan denk je niet aan Openbaring 11, aan die omstandigheid. Weet je waar je wel terechtkomt? Die twee olijfbomen of twee olijftakken in Zacharia zijn gewoon een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Zoals zo dikwijls een dubbele twee staat voor de gemeente. En wat uitgebeeld wordt, is hoe olie gewonnen wordt en lampen blijven branden zonder mensenwerk. Dat wil zeggen, het zijn olijfbomen en er groeien olijven aan en er lopen uit de olijfboom lopen ijzeren pijpleidingen. Heb ik gehoord van iemand uit Den Haag. Maar in ieder geval, er lopen leidingen uit die bomen, die gaan dan naar die lampen en die lampen branden en niemand hoeft ervoor te zorgen dat het gebeurt en de toelichting erbij is, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En de hele entourage van die profetie maakt het voor ons in ieder geval duidelijk dat het, dat het uitspraken zijn of dat het een visioen is met betrekking tot onze tegenwoordige tijd waarin Gods geest zijn werk doet. Waarin wij als mensen betrokken kunnen zijn, maar het is niet van ons afhankelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. God werkt in het verborgen, dat hele mechaniek, dat werkt. Nou ja, mechaniek. Het is een levende eenheid. Die olijfbomen en die leidingen en die lamp en die vlam daarop enzovoorts. Het is een beeld van de gemeente. En nou zegt Openbaring 11 dat het een beeld is van de twee getuigen. En dan tel je ze bij elkaar op en dan weet je hoe het streep eronder optellen. En dan weet je hoe dat zit. En dan roep ik, wat ik al jaren roep, dat in het algemeen de profetieën die in het algemeen spreken over de periode vanaf het einde, ik kan het aanwijzen, maar ik weet niet of ik het zien kan. De periode die spreken over de 70ste week van Daniël en wat daarop volgt. Eigenlijk heet dat de zesde bedeling, die van de volheid der tijden. De profetieën die daar in het algemeen, niet al te gedetailleerd, maar in het algemeen over spreken, diezelfde profetieën zijn van toepassing op de dagen waarin wij leven, waarin het koninkrijk van Christus nog steeds verborgen is en waarin de Heer nog steeds geen zetel, geen officiële troon heeft in Canaan of in Jeruzalem. Hebben jullie dat? Die troon zal op pas staan, niet aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan staat er überhaupt niks meer. Die troon staat er pas aan het begin van de 7e bedeling, dat wil zeggen als de 1000 jaren aanvangen. Steek me niet op een dag, maar dan pas. En in de voorgaande 40 jaar, want dat zijn het dan bij elkaar, in die voorgaande 40 jaar, is het koninkrijk verborgen en wordt het geopenbaard. In onze dagen is het koninkrijk verborgen en wordt het niet geopenbaard. In onze bedeling is koninkrijk verborgen en wij worden met Christus verborgen bij God. Dat wil zeggen, wij worden geplant in de hemel. In een volgende bedeling, dat is na de opname van de gemeente, werkt het andersom. Dan komt de hemel naar de aarde. dan uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde, wordt dan vervuld. Maar die openbaring is pas voltooid 40 jaar na het begin van de 70ste week van Daniël. En de profetieën over die dagen waarin het koninkrijk vooralsnog verborgen is, die worden ook van toepassing gebracht in de Bijbel zelf op onze tegenwoordige tijd. Vandaar dat die discussie nooit ophoudt. Men heeft uitgevonden dat oudtestamentische profetieën over het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, de komst van de Messias, in onze dagen vervuld worden aan de gemeente. En anderen kunnen bewijzen, ik ook, kunnen bewijzen uit de Bijbel dat die profetieën vervuld zullen worden in de toekomst. Namelijk pas na de opname van de gemeente. In de bekering van Israël. Enzovoort. En dan komt de eerste partij weer en die zegt, nee, maar wij zijn toch Israël en het wordt aan ons vervuld. En zo raakt men of de kennis van onze bedeling kwijt, zoals bij de Jehovah's getuigen. Die zijn in 1917 of eerder eigenlijk al begonnen met 144.000, toch? Dat is een anachronisme, dat komt pas in de toekomst. Ze denken dat we daar nu in leven, in de dagen waarin het koninkrijk moet geopenbaard worden. Ze geloven zelfs dat de Heer al wedergekomen is. Je moet er wel erg groot geloof voor hebben, diep respect. Maar, doe maar. Maar zo'n groot geloof heb ik niet, hè. Toch. En anderen, en dat is veel meer verbreid, die denken dat wij, kerk, het koninkrijk zijn en dat er in de toekomst niks anders komt en dat de Heer niet wederkomt om hier op aarde een koninkrijk op te richten. En de troon van David, gelooft men, dat is de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel. En zo worden die dingen weggeredeneerd. Toch kunnen beiden hun standpunt, althans voor een deel, bewijzen. Want in de Bijbel zelf worden dezelfde profetieën, nou niet allemaal, maar sommige profetieën, worden aan de ene kant toegepast op de gemeente als zodanig, onze dagen dus, en aan de andere kant wel degelijk op de toekomst. En zo is het met Zacharia 4 dus ook. Het is niet de enige, er zijn vele van die profetieën. Zo is het met Zacharia 4 dus ook. Die twee olijfbomen zijn een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar neemt niet weg dat ze net zo goed een beeld zijn van Mozes en Elia, de twee getuigen, hierna. En ze hangen ook aan elkaar, want de verantwoordelijkheid en functie van de gemeente in onze dagen zal ook daadwerkelijk zelfs voortgezet worden na de opname van de gemeente. De bekendmaking namelijk van het woord van God onder of aan alle volken, beginnend bij Israël. Maar zoals ik zei, ik kan er niet over spreken, want echt, dat is geen grootspraak, kunnen we met gemak één hele conferentie vullen met die schriftgedeelten, of althans met schriftgedeelten die mijns inziens spreken over het toekomstig werk van de gemeente na de opname van de gemeente. Dus vanuit onze hemelse positie. In oude, zowel als Nieuwe Testament. Beter kan ik hier meteen doorgaan, dan heb ik het er vanzelf over. Op dezezelfde bladzijde namelijk. Maar volledigheidshalve moet ik eerst nog even noemen vers 13. Hier wordt gesproken over de hemelvaart van de drie getuigen, van de twee getuigen, na 3,5 dagen. En dan staat er, en in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het tiende der stad is gevallen, zodat je weet dat ook dit niet het einde is van de 70ste week, want dan geschiedt er een aardbeving en dan valt de hele stad. Voor zover die nog stond. En een tiende, dat is mee te leven. Nou ja. Voor 90% wel. Maar, hoofdrekenen is maar alles. Nou goed. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Enzovoort. Dat is een onduidelijke zin, maar wat je ermee verder doet, maakt mij niet uit. Als je maar niet denkt dat je op grond van die zin kunt concluderen dat het toch de tweede helft van de 70ste week van Daniël is. Sommigen doen dat namelijk. Redeneren al het andere weg, zien erover en zeggen, maar hier, als hier staat dat een tiende komt om en de rest komt tot geloof, want dat leest men dan. Men denkt dat er expliciet en ontegenzeggelijk staat. Dan zeggen we, nou, dat moet dan, alles wat over is, is dan tot geloof gekomen. Dat is 90%. En het is, dan moet het zijn het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat is niet zo. Ik denk dat de vertaling vind ik trouwens ook redelijk twijfelachtig. Begrijp je me goed? Ik bedoel niet dat ze het verkeerd gedaan hebben. Ik bedoel dat de grondtekst ook niet al te duidelijk is. Ik denk dat hier gewoon gesproken wordt over, aan de ene kant zoveel mensen gedood. Aan de andere kant zijn er wel degelijk die bij en door deze gelegenheid alsnog tot geloof komen. Al was het maar vanwege de opstanding en hemelvaart van deze twee getuigen. Toch? Bovendien had het een verwijzing kunnen zijn naar degene die tijdens de 3,5-jarige bediening van deze twee getuigen tot geloof gekomen zijn. Dat kan ook nog. En het kan er ook nog op duiden dat hierna alsnog mensen tot geloof komen. Bovendien zou er ook nog een sprong gemaakt kunnen worden vanaf het midden van de 70ste week naar het eind daarvan. Dat is voor de profeten een fluitje van een cent. Ik bedoel, dat komt zo vaak voor. Een sprong, dat zegt niks. Je kunt dit vers niet gebruiken als argument dat je dan blijkbaar bent bij de bekering van Jeruzalem en daarmee bij het einde van de 70ste week. Er zijn meer redenen voor, maar die ga ik dan nou maar niet noemen. We hebben er veel te veel die ons duidelijk maken. Het is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En tegelijkertijd, het is na de opname van de gemeente, omdat de tempel eerst gemeten wordt. En bovendien is dat ook nog weer de logische verklaring voor het optreden van twee getuigen. Er moet immers een gelovig overblijfsel op aarde zijn. En die worden dan van Gods wegen alsnog gezonden. Twee oudgedienden. En voor de volledigheid, want het maakt het nu makkelijk. De algemene gang van zaken is waarschijnlijk deze. Zij prediken het evangelie. De vraag is, komen de mensen tot geloof? Zeg, dat moet wel, want anders kunnen ze niet na 3,5 jaar verdwijnen. Want dan heb je weer geen gelovig overblijfsel op aarde. Dat kan dus niet, dus je moet besluiten. Nee, dat is een Bijbelse waarheid. Er zijn altijd gelovigen op aarde. Maar ze waren weg. Dan komen er twee en als die weggaan, moeten er dus mensen tot geloof gekomen zijn. Toch? Maar ja, de prediking is dezelfde als in onze dagen. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dus wat deden die lui? Wat doen die lui die in de eerste week van helft van de 70ste week van Daniël tot geloof komen? Wat doen ze? Komen tot geloof en dan nemen ze hun bed op en wandelen ze. Ja. Naar de woestijn. En wij herinneren ons, hopelijk Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Of moet ik roepen, wanneer gij zult zien dat de twee getuigen gedood worden. Ter gelegenheid van de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat als dan wie in Judea zijn kunnen vlieden naar de bergen, wie op het dak is komen niet af. En ik heb gezegd, dat betekent niet dat je vanaf dat moment als gelovige moet vluchten. Het betekent dat als je dan nog vluchten moet, ben je, oh ja, als je dan nog vluchten moet, ben je te laat. Met andere woorden, men komt tot geloof op grond van de prediking van de twee getuigen. Veel, nee, ik denk weinig. Maar vooruit. Maar hoe dan ook, degene die tot geloof komen, mag je aannemen, dus het woord van God serieus nemen. En dus Matthäus 24 op zijn minst serieus nemen. En zorgen dat ze voor die tijd in alle rust het land verlaten en zich melden in waar anders. In Petra, net als in de dagen van Nebukadnezar en de dagen van Titus en zijn Romeinse legers enzovoorts. He? Dat is het. Dus dan zit daar in het midden van de 70ste week al een club. Nou ja, een volkje. Een Joods volkje in Jeruzalem. Ik vermoed dat ik ook weet waar ze, waar in Petra zich specifiek zullen melden. In El Nazar, ja, natuurlijk, ja. Waar men in het verleden zich gevestigd heeft. Hè. Als u een keer meegaat, wijs ik het u aan. Op voorwaarde dat u betaalt, natuurlijk, want wat goed. ander verhaal. Niet dat dit belangrijk is, maar dit zijn concrete dingen. Die sporen zijn te volgen. L'histoire se répète, zei de man. De geschiedenis herhaalt zich en zo is het maar net. Zeker de Bijbelse. Nou goed, van daaruit kom ik in Openbaring hoofdstuk 12. Ja, we zijn laat begonnen. We is pluralis. Wat is bescheidenheid ook alweer in het Latijn? Modestus, oh ja. Pluralis modestus, ja, pluralis majestatis. Wij, Juliana, oh nee, wij, Beatrix, koningin der Nederlanden, hebben besloten. Maar je hebt zelden meer vastvormen, is het modestus. Dat wil zeggen bescheidenheid meer. Je wil niet ik zeggen. Hè? Dus wij zijn wat laat begonnen. Dus er werd een groot teken gezien. Een teken werd er gezien. Zodat de vraag is, wat is er de betekenis van? In de hemel van een vrouw, bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. De vraag is, wat stelt die vrouw voor? Niet wie is die vrouw? Wat stelt zij voor? Nou ja, jongens, dit is bladzijde L87. Niet moeilijk doen. Normaal gesproken, als het over een vrouw gaat in de Bijbel, ze heeft een overdrachtelijke, specifieke overdrachtelijke betekenis, dan is het Israël. De vrouw die aan de man verbonden was door de wet en zo lange tijd als de man leeft. We kunnen makkelijk weer een paar dagen vullen met de details van het huwelijk tussen Jehovah en Israël, zoals in het Oude Testament en in het Nieuwe trouwens alsnog beschreven. De vrouw. Die zou moeten voortbrengen, jawel. En die het met anderen deed behalve de eigen man. Dat wil zeggen gemeenschap, jawel, maar niet met de eigen man. Dat weet u toch allemaal? Dan heet ze die hoer enzovoorts. En voor zover twee huizen van Israël waren, waren er twee vrouwen. Ja. Het wordt allemaal in de Bijbel beschreven, dus je moet dat weten. Hè? Bovendien staat erbij, worden haar attributen genoemd, dat weet u, dat fungeert als naamkaartjes voor degenen die niet lezen kunnen. Serieus, attributen, ik zeg altijd zoals je Mozes herkent aan zijn sleutel, zo herken je Israël hier aan... Oh, sorry, nee, ja, ik begin te snel te praten, ik wil te veel zeggen. Zoals je Petrus herkent aan de sleutel en zoals je Mozes herkent aan twee horentjes op zijn hoofd. Maar die wil ik nou niet zeggen, want die moet ik dan eruit leggen. Dan doe ik dat maar niet dus. Zoals je Petrus herkent aan zijn sleutel en Paulus aan zijn zwaard en Johannes de Doper aan een lammetje op zijn arm. Zo herken... Want zo werkt dat toch? Dan hoef je er niet bij te zetten, dit is Mozes of dit is Petrus. Dat zie je meteen, hè? Toch? Of dit is Sinterklaas. Hoewel dat misschien wel eens nuttig zou zijn. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar een vrouw. En bovendien zon, maan en 12 sterren mag ook genoeg zijn. Die hebben we ook al genoemd. Hè. Toen Jozef zijn droom over zon, maan en 12 sterren aan zijn vader vertelde, had zijn vader niet de minste problemen. Hij wist wat het betekende. En sinds die tijd weten wij dat ook. Het is een uitbeelding van Israël. Een vrouw, die zou moeten voortbrengen. Dat staat er ook. Zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dat is de ene kant van het verhaal. Dan stopt hij even, want we draaien even met de camera, weet u wel. Want er was ook een grote rode draak, hebbende 7 hoven en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 1/3 der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Het is net of je dat al gelezen hebt, hè, van de week, of niet? Over zo'n beest, 7 hoofden, 10 hoornen, 7 kronen, sterren des hemels. Of ben ik die kwijt inmiddels? Uit Daniel 7, Daniel 8 in elk geval. Je begrijpt ook dat het hier gaat over dat toekomstige wereldrijk en de machthebber daarvan. Die zich keert tegen het Heer des Hemels, namelijk tegen Israël. Toch? Mag toch niet moeilijk zijn? Wordt in de afval overgegeven, wordt vertreden, wordt vertrapt enzovoort. Dat is de gang van zaken. Al moet ik erbij zeggen dat het hier nog niet zozeer begint. Dit zijn de attributen van die draak, zodat je weet wie die draak is. Dus die figuur uit dat beest uit Openbaar, uit Daniel 7 en 8 en wat het nog maar meer was. Hè? Die begrijpt u toch? Nou ja, en dan heb je de stukken op het bord staan. Ik bedoel, daar heb je Israël en die moet voortbrengen. Zijn in pijn om te baren. En aan de andere kant maakt die draak dat beest, de antichrist, dat laatste wereldrijk zijn of haar opwachting. En dat is het dan. En daarna is de vraag, wat gebeurt er? En dan staat er, de draak, vers 4, stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Het is absoluut niet arrogant bedoeld, maar als je nou hier op bladzijde 1187 bent, dan moet je gewoon weten wie die vrouw is. En dan moet je ook weten wie die mannelijke zoon is. Die door die vrouw wordt voortgebracht. En als die vrouw een volk is, Israël, dan is de mannelijke zoon dus ook een volk. Logischerwijze. Je moet toch verstandelijk acht geven op het woord. Doet het voor de hand. Nou goed. Kortom, die mannelijke zoon is de gemeente. Een volk, een mannelijk volk, dat uit Israël wordt voortgebracht. En weet je, dan begin ik langzaam te praten, maar dan krijg ik veel meer associaties. En dan moet ik dan weer aan de kant schuiven. Want in gedachten zie ik nou die ezel. Hè? Nee, een ezelin. Zie ik staan op de Olijfberg, krijg een visioen. Nou goed, zie ik die ezelin op de Olijfberg staan met naast het dier een mannelijk veulen, een mannelijke zoon, die door de Heer en twee discipelen, gearresteerd wordt, niet die ezelin, maar wel het veulen. De mannelijke veulen, de mannelijke zoon ener ezelin, krijgt bovendien de kleren van de discipelen aan. Zodat hij er verdacht veel uitziet als Petrus en Jacobus en Johannes en hoe ze allemaal maar heten. Want die mannelijke, dat mannelijke ezels, veulen, jong ener ezelin, van de intocht in Jeruzalem op de laatste dag van de 69e week van Daniel, hebben die nog? Is natuurlijk gewoon een beeld van de gemeente. En de Heer gaat erop zitten en hij bestuurt, hij bereidt zijn beest, zijn lichaam, de gemeente als zodanig. En nog eens verder gaan, maar we hebben geen tijd meer. Maar ja, je vraagt erom. Nog eens verder gaan. Zo krijg je ineens die profetie uit Zacharië 9, vers 9, ineens een echte betekenis. Zie, uw koning komt en rijdt op een ezel, het jong ener ezelin. Is dat van toepassing op de intocht in Jeruzalem? Ja, let uit zijn verband gerukt en letterlijk, heel letterlijk wel. Hoe weten we dat? Omdat het er staat in het Nieuwe Testament. Er staat dat het zo is. Maar eigenlijk, het is een profetie over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Waarbij die ezel, het jong een en ezelin, een symbool is van de gemeente. Want als de Heer komt, komt hij niet alleen met zijn gemeente, maar zelfs op zijn gemeente. Als hoofd van zijn gemeente, die geacht wordt in zekere zin zijn lichaam te zijn. Zijn handen en voeten, om zo te zeggen. En van wie hij zich zal bedienen de komende tijd om zijn koninkrijk te vestigen. En dus de eerste keer kwam de Heer op die berg en hij reed op die ezel. In de toekomst komt de Heer met zijn hemelse heerlegers. Met al zijn heilige engelen, met zijn tienduizenden. Maar dat zijn wij. Die hij dan ook uitzendt om enzovoort. En daarna kun je ook nog eens opzoeken wat in het Oude Testament er nog meer aan ezels voorkomt. Want daar kan je nog het een en ander van leren dan. Dat is schrift met schrift vergelijken. Nee, dat is niet goochelwerk. Dat is redelijke, serieuze studie. Waar vinden we dezelfde dingen, dezelfde attributen, voorwerpen, gebeurtenissen, plaatjes, uitspraken, nog meer? Zo komen ze naast elkaar te leren. Deze vrouw baat een mannelijke zoon. Dat is gewoon de gemeente. Want voor zover ik heb kunnen nagaan, iedere werkelijk serieuze bijbelonderzoeker, die stelt zich daarna de vraag, ja, dat kan nog wel zijn dat die mannelijke zoon de Messias is. Maar dan staat hier dus dat de Messias werd weggerukt tot God en zijn troon voor het gevaar van de naderende draak. En dan is mijn reactie, had God die mannelijke zoon dan niet even iets eerder weg kunnen rukken? Want hij werd gekruist door de oversten deze wereld. Door de duivel zelf, door de draak. Toch? Dit staat in 1 Korinthe 2 voor degene, tenminste ik denk dat het zo is. Daar staat, indien zij de verborgenheid gekend hadden, de oversten deze wereld, dan zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, implicerend dat ze dat wel gedaan hebben. Hoezo is de Heer weggerukt voor die draak die het kind zou verslinden? Een serieuze vraag. Staat ook in de boeken, die vraag. Ze komen er niet, dus ze weten het niet helemaal. En sommigen concluderen dan, het is dus de gemeente. En anderen kennen de gemeente niet. Dus komen ook niet tot die conclusie. Omdat ze dachten dat de gemeente een vrouwtje was. Een bruid. En waag het niet dat die bruid zwanger is. Hè? Maar ja, toch. Het is gecompliceerd tegenwoordig allemaal. Maar bovendien, de uitspraak, de mannelijke zoon slaat op de gemeente die mannelijk is. Paulus schrijft dat ook, ik meen aan de Korintiërs, houdt u mannelijk, enzovoorts. En in Efeze, wij zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid, zegt zelfs de NBG, hè, tot een volkomen man, tot een mannelijke rijpheid en dat soort zaken meer. Bovendien, we zijn geroepen tot zoonstelling, de gemeente is een mannetje. Alleen in relatie tot Christus hebben we dienende taak en dan is de gemeente ineens een vrouwelijk beginsel. Als het lichaam, en dus mannelijk lichaam, het lichaam van de man. Een mannelijke zoon. We zijn het lichaam van Christus. En u hebt het net voorbij horen komen, er werd gezegd, de Heer verzamelt zijn gemeente, dat is de bruidegom. En de bruidegom komt straks voor de bruid en dat is Israël. En zo is het maar net. Een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, dan zegt u, als het goed is, zegt u dan, in Psalm 2 staat dat, vers 9, en daar is het toch duidelijk, volgens de Bijbel zelf, van toepassing op de Heer Jezus Christus, maar daarna volgt natuurlijk ook Openbaring 2, vers 27, staat er onder afgedrukt, waarvoor vriendelijk dank, en daar staat dat die woorden van toepassing zijn op de Heer Jezus, maar de Heer Jezus zelf wordt geacht daar te zeggen, in Openbaring 2, vers 27, dat het is voor de gelovigen uit onze bedeling die overwinnen. Want als hij als hoofd de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, hebben wij daar deel aan als leden van zijn lichaam. En zelfs de Korintiërs, die bepaald niet verdacht van kunnen worden dat ze zo geestelijk waren. Tot de Korintiërs schrijft de apostel Paulus, weet je dan niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? Wij zijn de eerstelingen van het koninkrijk. We zullen betrokken zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus en dus ook in het oordelende werk dat dan moet plaatsvinden enzovoorts. En dat staat hier dus ook. De beschrijving klopt precies. En op de gemeente is van toepassing dat de gemeente wordt weggerukt voordat die draak hier op aarde zijn opwachting maakt. Of zullen we breder zeggen, voordat dat antichristelijke, zeg maar satanische rijk hier op aarde gestalte zal krijgen. Ruim daarvoor trouwens. Want hier gaat het verhaal ook eerst nog verder. Want er staat... even kijken, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Niet tot God, tot God en zijn troon. Het kind krijgt heerschappij. Dat is wat ons beloofd is. Tronen en kronen, heerlijkheid enzovoort. Hè? En wat de vrouw betreft, wat Israël betreft, nadat de gemeente geboren is, dit wil zeggen na de opname van de gemeente, de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Als je het vertaalt naar de Hebreeuws, dan kun je het woord azal hierin kwijt, uit Zacharieën 14. Het overblijfsel uit Jeruzalem vlucht door de Olijfberg naar Azal. De vallei zal reiken tot Azal, gereserveerde plaats. Hier vind je die gereserveerde plaats toch. Dit vers is ontleend dus aan Zacharieën 14. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had, van God bereid. Die plaats staat klaar, je kunt er zo intrekken. Die grotten staan leeg, er mag niemand wonen. Maar wie er zich meldt, kan er zo intrekken. Dat is waar. Ik ken sommigen onder ons, die hebben dat ook gedaan. Die zijn er geweest, die hebben daar gewoon overnacht. Hoezo voor zonsondergang of voor zo laat die poort uit. Bovendien zeer vermoeiend als je die poort nog uit moet. Ja, heel de sik uitlopen tegen de helling op. Zelfs mijn paard wilde het niet meer doen. Kan je nagaan. Maar, om die, van die kameel van zuster te kulven maar te zwijgen. Maar, maar doe maar weer. Hè. Dus die bleven gewoon stiekem daarachter. Dat kan je doen, ja. Het is gereed. Een plaats haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Ik denk dat als u goed hebt opgelet, dan begrijpt u waar het over gaat. Na de opname van de gemeente breekt een periode aan waarin het gelovig overblijfsel uit Israël, waaruit de gemeente geboren is, zal vluchten naar de woestijn. Het zijn in ieder geval de lui die tot geloof komen door de prediking van de twee getuigen. Zij gaan dus het land uit en zij melden zich daar in Petra. Ze vormen daar een kleine gemeenschap, mag ik aannemen. Dat duurt tot het midden van de 70ste week aan toe, wanneer de gruwel der verwoesting in Jeruzalem wordt opgericht. Want dan was het een minuut, dan wel seconde kwestie om nog het land uit te komen. Kennelijk gaan de grenzen dicht op een of andere manier. Of in ieder geval is er vervolging voor degene die geacht worden gelovigen te zijn. Toch? Dan raken die lui daar in Petra geïsoleerd, maar in de volgende 3,5 jaar, 1260 dagen, dat is dan dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël, worden zij daar in leven gehouden. Heb je dat nog? Opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Mijn vader zei, ja, dat kan wel 50 jaar geleden zijn of langer. Die zei, ze worden verzameld in de woestijn en voor de time being worden ze gevoed met het manna, want er zal het manna weer uit de hemel nederdalen. Staat dat ook ergens in de Bijbel? Nee, maar het ligt wel voor de hand. Want hoe worden die lui verzorgd daar? Waarom niet? Liefst waar ze repeten. Staat in de Bijbel ook, zoals ze ooit uit Egypte werden uitgeleid door de woestijn enzovoort, zo zal in de toekomst Israël verlost worden op nog veel grotere wijze, staat er. Dus waarom niet het manna uit de hemel? Denk er maar eens even over. Nou, dat zijn keurige details die hier in dit hoofdstuk onverklaarbaar lijken, maar die gewoon aanschuiven bij in elk geval de hoofdstukken die wij besproken hebben en er zijn voldoende aanknopingspunten om het een plaats te kunnen geven. Gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël, en dat is dan dus na de opname van de gemeente, kan een gelovig overblijfsel vluchten naar de bereide, toebereide plaats in de woestijn. Daarna niet meer, maar daarna zijn er in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, 1260 dagen, worden zij in de woestijn onderhouden. En het verhaal gaat verder met dat als aan het eind van de 70ste week de Heer verschijnt op de Olijfberg enzovoort, dan is er alsnog een gelovig overblijfsel dat uit Jeruzalem komt en zich alsnog meldt daar bij dat overblijfsel in de woestijn. En 30 dagen later verschijnt aan hen de Heer, die dan blijkt te zijn Jezus van Nazareth, degene die zij doorstoken hebben. Je krijgt toch een aardig gedetailleerd verhaal. Door het vergelijken, zo niet ineenschuiven, door het vergelijken van die profetieën. Langzamerhand hoop ik dat u begrijpt wat Peter zei. Het profetisch woord dat zeer vast is, als wij tenminste begrijpen hoe dat woord geconstrueerd is. Dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat men die profetieën naast elkaar zou leggen en dan wordt het een onwrikbaar driedimensionaal geheel. Goed, wij laten het daarbij. En we hebben toch al zoveel muziek vanavond, dus we krijgen hoeveel coupletten krijgen we?